zal het muurtje een beetje voor je afbreken. We gaan luisteren naar Hans Ziegelaar. En als u me toestaat, ga ik met hem bidden voordat we naar hem gaan luisteren. Lieve God en Vader, we willen u bedanken dat Hans hier vanmorgen uit uw woord ons een les mag leren. We willen uw zegen vragen over zijn woorden, over zijn voorbereidingen. Dat u hem inspireren met uw geest om ons tot hulp te zijn. Dat bidden we van u. Om Jezus wil. Amen.
Goedemorgen. Dus het thema voor de komende weken is Berea bouwt. Bouwt aan muren, aan de gemeente en dus aan het Koninkrijk van God. En daarbij laat u zich inspireren door Nehemia, het boek en de persoon. Ik ben gevraagd om het verhaal hier neer te zetten. Opdat de preken die zullen komen ingebed kunnen worden in een geheel, in een totaal. Ik waarschuw u, ik ben oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs. Ik ben de schoolmeester, dus ik vind dat dat verantwoord moet gebeuren, zo'n verhaal. En dus moet eerst de context daarvan getoond worden. Omstreeks 600 voor Christus, 2600 jaar geleden, regeerde Nebukadnezar over Babylonië, een ontzettend groot rijk. Dit was zijn rijk. Een stuk van Iran, Irak, Turkije, Jordanië, Palestina. Ook Palestina dus stond onder het beheer van Nebukadnezar. Alleen dat was een opstandig en lastig volkje en ze kwamen telkens in opstand. En in 586 kwam Nebukadnezar tot de conclusie dat het afgelopen moest zijn met dat volkje. En hij belegerde Jeruzalem en na een enkele maanden nam hij het in en hij deed zijn werk grondig. Hij verwoestte de muren, hij haalde de tempel naar beneden en de elite van de samenleving nam die gevangen mee naar Babylonië. 50 jaar later wordt hij verslagen door Kores, de Pers, die het Persische Rijk stichtte. Dit was het Persische Rijk, nog groter, van Griekenland tot India, van Rusland tot Egypte in het zuiden. Kort nadat hij aangetreden was, kreeg een groep Joden de toestemming om terug te gaan naar Judea. En dat was de eerste groep, de eerste teruggang uit de ballingschap. De tijd van Haggai en Zacharia. Zerubbabel had de leiding. Ze begonnen met de herbouw van de tempel. Dat duurde 36 jaar en toen werd hij ingewijd. Hij werd opgevolgd door Xerxes. En hij werd weer opgevolgd door Artaxerxes. En dat is de koning die met Nehemia te maken krijgt. Hij gaf dan ook al gauw toestemming voor een tweede groep Joden om terug te gaan naar Judea. In het jaar 103, in het jaar, dat weet ik niet meer, maar 143 jaar na de ballingschap. En er ging een groep terug en die ging onder leiding van Ezra. En 13 jaar later ging een derde groep onder leiding van Nehemia terug naar Judea. En om Nehemia gaat het vandaag. Hij heeft zijn wederwaardigheden neergelegd in een verslag, het boek Nehemia. De eerste zin is dan ook, dit is het verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. Hij was de vijfde generatie na de gevangenneming, na de eerste ballingschap. En hij was volstrekt geïntegreerd in de maatschappij als persoon, maar ook in functie. Als een adoptabele Taleb hier in Nederland. Hij had een belangrijke functie aan het hof, een vertrouwensfunctie. Hij was schenker van de koning en dat betekende gewoon dat hij elke keer als de koning weer een gala-diner had, hij tevoorschijn moest komen om de wijn te schenken en te proeven opdat hij kon tonen dat het niet vergiftigd was. Hij had een mooi werk en hij leefde mooi. Hij was ook niet meegegaan 13 jaar geleden terug naar Judea. Hij had er misschien helemaal geen behoefte in of hij kon niet door zijn grote werk. Zijn broer was wel gegaan en die kwam op een dag terug. En Nehemia vroeg, broer, hoe is het in Judea? Hoe is het met de inwoners? Hoe is het met de stad? En de broer zegt, het is een puinhoop. De muren zijn afgebroken. Het enige wat staat is de tempel. En er staat er verdrietig alleen tussen al dat puin. En de mensen zijn arm en ze hebben honger. En ze voelen zich onveilig en ze worden gediscrimineerd. En Nehemia gaat zitten en hij huilt. Hij is door en door verdrietig. Niet eventjes, hij blijft huilen en rouwen en vasten. En vasten wil zeggen dat je gaat kijken naar je binnenkant en naar de binnenkant en naar God. En hij bidt, Nehemia bidt veel, in 9 keer. Soms ellenlang, soms maar heel klein, heel kort gebedje. En wat bidt hij nu, op dit moment? Heer, ach Heere, God van de hemel. Machtige, ontzagwekkende God die trouw is aan degene die u volgen. En die lief heeft iedereen die volgens uw geboden leeft. Luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienstknecht die dag en nacht bidt voor uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid schuld voor de Israëlieten. Ze hebben zonde gedaan tegenover u. Niet alleen zij, maar ook ik en mijn familie. Ze hebben kwaad gedaan door niet te volgen de regels, de geboden, de voorschriften die door Mozes zijn gegeven. Maar God, Mozes, u hebt tegen Mozes gezegd dat als het volk u verlaat, dan zullen ze verstrooid worden. Maar u hebt ook gezegd dat als ze weer terugkomen, dan zullen ze terughalen, al was het van het einde van de aarde, en terugvoeren naar het land en naar de stad waar u uw naam zou doen gaan wonen. Ach, luister toch aandachtig naar mijn gebed. Dit is toch uw volk. Ze zijn uw dienaren. U hebt ze toch met de machtige hand uitgeleid. Ik ben beschikbaar. En hij moet 4 maanden wachten voordat hij een antwoord krijgt. Dan heeft hij weer dienst bij een gala diner van de koning Nebukadnezar. Koning Xerxes. En de koning, die ziet hem in zijn nabijheid. Hij ziet de beker inschenken met wijn. En hij kijkt naar Nehemia en zegt, nou kijk je toch sikkeneurig, Nehemia. Ben je soms ziek? Zit er wat dars? O koning, leef in eeuwigheid. Maar zou ik niet verdrietig mogen zijn als de stad waar mijn voorouders zijn begraven, als die in puin ligt en de mensen die er wonen het moeilijk hebben? Wat wil je dan? En Nehemia bot, heel kort. Als het u goed denkt, laat mij teruggaan naar Judea. En geef mij de opdracht om de muren te herbouwen. Hoe lang blijf je weg? En Nehemia noemde een tijdstip en zei, ga. En dan kreeg aanbevelingsbrieven mee voor de gouverneur daar. En ook aanbevelingsbrieven voor houthandelaren om de poorten te kunnen herstellen. En hij ging, begeleid door een escorte van de koning. En ze kwamen na 3 dagen in Jeruzalem aan. En zijn aankomst baarde opzien. Maar hij zei niet. Hij zei niet van de aanbevelingsbrieven. Hij zei niet wat hij kwam doen. Een paar dagen lang trok hij door de stad. Praatte hij met de mensen. In de huizen, op de muren. En hij zag hoe zij leefden. En op een nacht trok hij met een paar vrienden per ezel naar de muren om zelf de muren in ogenschouw te nemen. Naar de waterpoort, naar de mestpoort, naar de schapenpoort, naar de koningsvijver. En daar kon hij niet verder door het vele puin. Hij moest afstijgen en hij klom over de puinhopen naar het top van de muur en keek naar beneden. En hij ging weer terug en de volgende dag riep hij alle verantwoordelijke Joden bij elkaar. En hij ging zitten en zei, wat een ellende. Wat een ellende. Jeruzalem ligt in puin en de muren zijn in verval en de poorten zijn verbrand en jullie zijn onveilig en je kunt niet meer leven hier in zo'n stad. Laten we de muur opbouwen, zodat jullie ook niet meer langer een mikpunt zijn voor spot. Laten we dan maar meteen beginnen. En het moet een man zijn van charisma. Hij kreeg ze in beweging. En ze gingen bouwen. Voortvarend. Sanballat, de gouverneur namens de koning in Samaria, naburig, die kon het niet hebben dat Jeruzalem weer versterkt wordt. En hij spot met ze en hij vraagt met ze, komen jullie tegen de koning in opstand? Is dat het wat jullie willen, wat jullie doen? Jij, Nehemia, met al die vrienden en al die joden waar je mee praat en waar je nu mee gaat bouwen? En Nehemia zegt, het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren, maken ons gereed en zullen bouwen. En Nehemia was een organisator. Hij riep iedereen die beschikbaar was en hij vroeg ze mee te helpen. De mensen uit Jeruzalem, maar ook uit de dorpen en uit de steden. En mannen en vrouwen, hoog tot laag, iedereen werd ingeschakeld. En hij verdeelde ze in groepen, per familie, vakgenoten, beroepsgenoten. En hij gaf ze ieder een stuk van de muur. 42 secties maakte die. En voor elke sectie maakte die één groep verantwoordelijk. Die moesten daar aan het werk. De eerste groep die genoemd wordt, ze worden allemaal genoemd, bij name, is de groep van de hoge priester. Eliasib, die met zijn priesters aan het werk gaat aan één stuk van de muur. De eerste groep die genoemd wordt, zijn de geestelijke leiders. Want zij geven het voorbeeld. Zij zetten de toon. Ook nu. Maar daar waar gebouwd wordt, komt tegenstand. Tegenwerking. Sanballat wordt woedend als hij het ziet. Dat er inderdaad gebouwd gaat worden. En dan zegt die zielige joden. Wat denken jullie dat jullie klaar krijgen? Daar kom je toch nooit mee rond. En Tobia, zijn knecht, de ammoniet. Hij zegt. Ach, wat stelt het allemaal voor. Een vos springt er tegenaan. En de muren vallen om. Maar toen de muren groeiden en groeiden. Zag Sanballat en Tobia dat het een ernst was. En toen maakte hij die andere plannen. Hij verzamelde mannen om zich heen om ze aan te vallen. Om ze lastig te vallen. Gewoon fysiek. Om ze in verwarring te brengen. En zo de stop te kunnen eindigen. Nehemia bad. Een kort gebed. En hij bewapende zijn mensen. Heel ingewikkelde bouw werd het toen. De bouwers, degene die echt aan het metselen waren, kregen een zwaard aan een gordel. En de andere hand hadden ze de troffel. En de lastdragers, degene die moesten aanreiken, die de spullen haalden. Ze hadden in de ene hand de last en in de andere hand een speer. De helft bouwde, de helft, andere helft, die stond op wacht. Zeker bij de plekken waar de muur nog zwak was. En dat was eigenlijk angstaanjagend om te zien. Ook voor de mensen zelf. Ze werden bang. Moet het nou zo? Moeten we zo bouwen? En zo schiet het ook niet op. Maar Nehemia trok rond langs de muren, naar elke sectie. En hij zei, denk aan de grote, geduchte Heer. Daar doen jullie het voor. Denk eraan voor wie jullie het doen. Voor je volksgenoten, voor je zonen, voor je dochters, voor je vrouwen, voor je huizen. En ze werkten van de 8 ochtendgloren tot de sterren aan de hemel verschenen. Geen ogenblik kwamen ze uit de kleren. Maar ze slaagden in hun plan. Er werd gebouwd. En Sanballat slaagde niet in zijn opzet. Maar als de vijand op de een of andere manier niet lukt, dan probeert hij het op een andere manier. Ook nu. Hij nodigde Nehemia vriendelijk uit voor overleg. Om te komen praten, een vergadering te houden. Hoe het nou toch verder moest in hun samenwerking en met het volk. Maar Nehemia, die wist dat hij boze plannen had. Misschien wel moord. Hij antwoordde per brief, ik heb belangrijk werk te doen. Het is onmogelijk te komen. Als ik zou komen, zou dit werk stil komen te liggen. als ik naar u toe kwam. 4 keer werd u op deze manier uitgenodigd. En toen Sanballat zag dat het niet lukte, deed hij het op een andere manier. Hij stuurde Nehemia een brief en daar stond in, en daar gaat het over roddelen. En dat is ook een groot gevaar voor bouwen, ook in de gemeente. Hij zegt, ik heb gehoord, het verhaal gaat dat u in opstand wil komen tegen de koning en dat u koning wil worden. Nehemia antwoordt per brief. Het is niet waar. Het is allemaal zelf verzonnen door jullie. Nepnieuws. Maar het meest gevaarlijke van de aanvallen is die waar een geestelijk sausje over ligt. De profeet Semaja werd ingeschakeld. En die ging naar Nehemia toe en zei, u loopt gevaar. U kan vermoord worden. Kom naar de tempel, naar het huis van God. We ontmoeten elkaar in het hart van de tempel. En dan zullen we de deuren dicht doen en dan bent u veilig. Het was de bedoeling om te doden, daar ter plekke. Zou ik in mijn positie op de vlucht slaan, is het antwoord van Nehemia. En Nehemia bouwt verder. Hij heeft de gevaren onderkend en weerstaan. Nee, nog wat van binnenuit. Van het volk zelf uit. De mensen die er woonden, de Joden, hadden natuurlijk belasting betaald aan de koning. En dat was niet gering. En nu tijdens de bouw hadden ze geen tijd om de akkers bij te houden, de olijven te plukken en om het graan te oogsten. Want alles stond in het teken van bouwen. En de vrouwen kwamen naar Nehemia toe en ze zeiden, Nehemia, onze kinderen hebben honger, er is geen graan, er is geen eten. Hoe moet dat nou? En we hebben geen geld om eten te kopen, want onze akkers en olijfbomen hebben we verpand en hebben we een hypotheek gegeven. En ook dat geld is op. En we hebben zaken verkocht. En we hebben geld geleend en we zitten zwaar in de schulden. We zijn er aan toe om onze zonen en dochters als slaven te verkopen om nog maar te kunnen doorleven. Sommige van onze dochters zijn al uitgehuwelijkd, verkocht als slaven. En wij staan machteloos. En wat zijn wij anders? We zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als alle anderen? En Nehemia wordt woedend. En hij gaat te raden bij zichzelf. En als hij te raden gaat bij zichzelf, dan komt hij erachter dat zijn broers en hij zelf ook geld geleend hebben aan de arme mensen. Hij roept een vergadering bij elkaar. En hij zegt, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En wat we doen is niet goed. En het werd stil. Doodstil. En Nehemia zei, we moeten het teruggeven. We moeten de schulden vergeven. En we moeten zorgen dat er graan komt. En dat deden ze. We zullen het kwijtschelden, zeiden al die mensen. En de akkers teruggeven. En we zullen voor de leningen geen rente vragen. En de akkers en de olijfbomen, de huizen en het graan is van de mensen zelf. En Nehemia hoorde het. En hij riep de priesters bij elkaar en hij zei, kom hierbij staan. En nu herhalen we jullie belofte en zweer het. En ze zworen het, dat ze dat zouden doen. En Nehemia pakt een van de mantels van die mannen en schudt eraan en hij zegt, zo zal God jullie uitschelden als jullie je niet houden aan de eed die jullie gezworen hebben. En ze deden het. Ze kwamen hun beloftes na. Na 52 dagen was de muur klaar. Jeruzalem was weer bewoonbaar. Alleen, er woonden te weinig mensen. De hele populatie van de Judeërs toen, op dat moment, was 50.000. En Nehemia zei, er moeten mensen in Jeruzalem komen wonen. 10%, 5.000. En hij vroeg vrijwilligers die daar zouden willen gaan wonen. En anderen werden per lot aangewezen. Toen kon de muur worden ingewijd. Nee, nog niet. Er moesten nog 2 dingen gebeuren. Het volk moest terug naar het woord van God. We hebben het gehoord. Want hoe kan je God dienen als je niet precies weet wat hij wil? In juli was het. Ze kwamen bij elkaar bij de waterpoort. En Ezra, de profeet, hij klom op de preekstoel. En hij had de boekrol in zijn hand. En hij rolde hem enigszins open. En hij toonde dat aan het volk. En het volk ging staan. En Ezra met de boekrol in zijn hand ging de Heer prijzen. Hij loofde de grote God van Israël. En het volk zei, amen, amen. En ze hieven hun handen omhoog. Ze knielden en bogen voor de Eeuwige. En Ezra las van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dat was Hebreeuws, de tekst. Dus het werd niet verstaan door de mensen die alleen maar Aramees spraken. Dus de levieten die gingen rond en die herhaalden het op zijn Aramees en legden het uit wat de bedoeling was. En ze begrepen het, van jong tot oud, ze begrepen wat gelezen werd. En het gevolg was dat ze verdrietig werden en zeiden, wat hebben we ervan gemaakt? Wat hebben we ervan gebakken? Eigenlijk niks. En ze werden verdrietig. Maar Nehemia kwam. En hij ging op de preekstoel staan en zei, nee, dit is een dag van grote vreugde. Hou op met huilen. Laten we blij zijn en laten we feest vieren. De vreugde van de Heer, die is uw kracht. En ze lazen nog wat. In juli was het, lazen ze, tijd voor het Loofhuttenfeest. En ze namen het ter harte en ze zeiden, dat is nu. Laten we het ter harte nemen en laten we meteen dat feest gaan vieren. En ze gingen naar de berg en haalden de takken van de palmen en de myrte en van de oleander. En ze bouwden hun hutten op de straten, op de daken, in de voorhof van de tempel. En ze gingen erin wonen en ze vierden feest 7 dagen lang. De feestvreugde was groot. Maar nog een ding. Ze kwamen weer bijeen, weer bij de waterpoort. En ze gingen vasten en bidden. Een vierde deel van de dag werd er voorgelezen. 1/4 deel van de dag werd de schuld beleden. En een halve dag gingen ze de Heer loven en prijzen. Prijs de Heer, onze God voor eeuwig en altijd. Zo zongen ze. Mogen uw luister geprezen zijn. En u alleen bent de Heer. U hebt de hemel en de aarde geschapen, de sterren en alle hemellichamen. U geeft aan alles het leven en het gebed gaat voort. En de hele geschiedenis van Israël komt ter sprake. Van Abraham af, Mozes, de Rietzee, de wolkolom, de vuurkolom, de Sinaï, de tocht door de woestijn, de intocht in het land. Ze zingen erover en ze prijzen God ervoor. En ze zeggen, u bent een God van genade, van vergeving, van liefde, van geduld, van trouw. Zo is onze God. En ze zeggen, wij willen ons aan u verbinden. We willen een verbintenis met u maken. En we zullen beloven dat we de wetten en de voorschriften en de regels van Mozes zullen houden. En zuivere huwelijken zullen sluiten. En de eerstelingen zullen geven. En het jubeljaar zullen in stand houden. We zullen het doen. En we schrijven het op. En ze zworen het dat het gebeuren zou. Toen, daarna, was het tijd voor de inwijding. En Nehemia riep alle levieten, de zangers, bij elkaar. En het waren er veel. En hij verdeelde ze in 2 groepen. 1 groep, zei hij, jullie gaan naar boven, naar de muur. En jullie gaan naar het zuiden. En trek zo over de muren. Onder leiding van Ezra. En ik ga aan de leiding van de 2e groep. En we gaan langs de muren. En we trekken naar het noorden. En dan ontmoeten we elkaar weer. En ik denk, misschien als de groep bij een poort kwam, een van de vele poorten, en ze zagen het nieuwe hout en de sluiters, dat ze geroerd werden. En dat ze zingen. Misschien wel een psalm van David. Hef poorten uw hoofden omhoog. Verhef uw aloude ingangen. De koning van majesteit zal binnengaan. Wie is de koning van de majesteit? De Heere van de hemel. De machtige Hij is de koning der ere die zal binnengaan. Alsof ze een vergezicht hadden van toen, toen de Messias de poorten zou ingaan. Ze troffen elkaar en ze gingen samen naar de tempel. En daar offerden ze en ze uitten hun dank aan de Heer. De laatste zin die Nehemia uitspreekt is: reken het mij, mijn God, ten goede. Alsof die wil zeggen: ik heb mijn best gedaan, God. Dit was het verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. Berea gaat bouwen en neemt daarbij Nehemia als voorbeeld. En dat is een goede keus. Want Nehemia, de aannemer, de bouwer, maar ook de bidder, de leider, de inspirator, de bemoediger. Hij, ik denk, had een ontzettende sterke persoonlijkheid. Maar ook een sterke geestelijke kracht en charisma. Dat hij het volk zo in beweging kon krijgen om te gaan bouwen. Hij had wijsheid om met moeilijkheden en tegenslagen om te gaan. En hij was krachtdadig als het ging om onrecht. En het mooiste van hem, hij bracht het volk weer terug bij God. Ik bewonder Nehemia. En ik vraag me af, wat heeft hem bewogen om dat mooie leven aan het hof van Suzan, bij de koning, een leven met aanzien, met eer, met verantwoordelijkheid, in luxe en welvaart, om dat leven los te laten en te gaan wonen in de puinzooi van Jeruzalem. Wat was zijn motivatie? Wat was zijn bron? Wat was zijn inspiratie? Ik ontdekte het in het eerste hoofdstuk. Drie dingen. In de eerste plaats, hij keek naar zichzelf. Toen zijn broer kwam en hij in huilen uitbarstte, toen heeft hij gezegd: ik belijd de zonde die wij Israëlieten hebben gedaan tegenover u. Maar ook ik en mijn familie. Hij stelde zich niet boven hen, hij maakte zich één met hen. En misschien heeft hij wel gedacht, ja, in de burcht, Suzan, ja, daar zat ik ook wel vast aan mijn werk. En ik vond het ook wel verantwoordelijk. En ik vond het ook mooi en het aanzien. En misschien was er maar weinig ruimte voor God en weinig tijd voor God. Voordat je gaat bouwen, moet je naar jezelf kijken. Misschien moet je wel erkennen dat je vast zit aan je werk. En dat je het mooi vindt en belangrijk en verantwoordelijk. En dat je erdoor in beslag genomen wordt. Of door de welvaart in beslag genomen wordt. Of door de genoegens. Of door zoveel andere dingen, maar dat er weinig tijd is en ruimte voor God. Raakt het je nog, de zaak van God? Raakt het je nog, de gemeente? Of zeg je, ja, de leiders hebben weer wat nieuws verzonnen. Bouwen, Berea gaat bouwen. Raakt het je nog? Het belang van de gemeente. Het belang van God. De zaak van God. Misschien zijn er andere zaken in je persoonlijk leven die misschien correctie behoeven. Misschien in de verhouding met je partner, je man, je vrouw. Of met je kinderen. Of met je werkgever. Of met iemand hier in de gemeente. Daar je zegt, ja, daar ligt nog een beetje puin. En op puin kun je niet bouwen. Dan moet je glad maken. Dan moet vereffend worden. Dan moet je eerst wat aan doen. Raakt het je nog dat je misschien weinig tijd en ruimte hebt voor God? Raakt het je nog dat het misschien een beetje puinachtig is en niet glad? Het tweede was, hij keek naar God. Na zijn belijdenis van zijn zonde zegt hij eigenlijk: heel eenvoudig, mag ik u herinneren aan Mozes, die inderdaad gezegd heeft, als wij u verlaten zullen we verstrooid worden. Maar die ook gezegd heeft, als je terugkomt, dan haal ik je terug van het einde der aarde om in Jeruzalem te wonen. U bent toch een God van vergeving, van liefde, van trouw. U wilt toch telkens aanvaarden. Zo zegt hij. Berea gaat bouwen. Misschien is het goed om eerst naar God te kijken. Als gemeente en persoonlijk. Raakt het je nog? De God die wij vader noemen. Die vol is van vergeving. Van liefde en trouw. Raakt het je nog? Dat wij iemand hebben waar je altijd bij terug kan komen. Die je altijd weer aanvaardt. Raakt het je nog? In Nehemia 2 staat een zinnetje. De goede hand van God was over mij. Hij zegt, ik ben een gezegend iemand. Raakt het je nog? Of ben je zo gewend aan je leven, dat je het wonder niet meer ziet en nauwelijks dankbaar bent voor je werk of voor de gezondheid of voor de gemeente? Raakt het je nog? En het derde was, hij keek naar de ander. Nehemia trok rond in Jeruzalem, die eerste dagen. En hij zag niet alleen het puin. Hij zag ook de mensen in hun huizen, in hun gammele bedoeningen, in de armoede en de onveiligheid, in het discrimineren van door anderen. En hij zag hun verdriet. Hij was bewogen en kwam daarna in beweging. Berea bouwen. Misschien moet je eerst naar de ander kijken. Zie je die nog? Raakt die je nog? Die ander in de gemeente. Waarvan je weet dat hij misschien verdriet heeft. Of eenzaam is. Of rouwt. Of onzeker door ziekte die komt. Of zeg je van, ik zal je het adres geven van de pastorale groep. Of van de kringleiders of van de oudste. Raakt het je nog? Raakt het je nog, die gast die binnenkomt, wat onzeker, misschien verlangend, met vragen? Raakt hij, zij je nog? Nehemia, die vereenzelvigde zich met het volk. Hij was één van hen. Je bent een stukje van de muur, hebben we gehoord uit Efeze. Een stukje uit de muur, één steen. Je wordt gedragen door de stenen onder je. En je wordt geroepen om te dragen die boven je zijn. Jij bent deel van het geheel. Ben je een levende steen? Raakt die ander je nog? Hij keek naar zichzelf. Hij keek naar God. Hij keek naar de ander. Straks vieren we avondmaal. En als het stil is, zou je dat moeten doen. Even naar jezelf. Even naar God. Even naar de ander. En als je dat gedaan hebt, dan reikt hij je het brood en de wijn aan. En hij zegt, dit is een nieuw verbond dat ik heb gesloten met jou. Dat ik opnieuw met je ga sluiten. Tot stand gekomen door mijn bloed. Het is de eerste week van de 40 dagen tijd. En in die tijd denken we na over de gang van de Heer Jezus, het laatste stuk van zijn leven. 40 dagen lang. Eindigend in stille donderdag, Goede Vrijdag, Witte Zaterdag en tenslotte dan Pasen. Dat is de prijs. Als hij je brood en wijn aanreikt, dan zegt hij eigenlijk, dit is de prijs voor het verbond, voor de verbintenis. Jij mag het aannemen. Ik verbind me aan jou. Het is een nieuw verbond. En dan zegt hij tegen je, misschien wel, ga. Ga bouwen. Ga bouwen. Raakt het je? Laat je aanraken door hem. En misschien zeg je dan wel, zing je dan wel, ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan hij zegt, goed gedaan.